Hoi, leuk dat je luistert naar de Crypto Formule 1-podcast, aflevering 20 van seizoen 4. Na het waterballet in Brazilië waren de kansen voor Lando Norris op het kampioenschap al nihil. En in Las Vegas kwam daar met een matig weekend van McLaren definitief een einde aan. Max Verstappen pakte op de straten van Las Vegas zijn vierde wereldtitel en evenaart daarmee Sebastian Vettel en Alain Prost. Ik ga erover praten met onze vaste analisten Arie Meijer.
Hey, hallo.
En Alexander Griep.
Ja, daar zijn we weer, jongens.
Goeiedag. Ja, we hadden natuurlijk weer eventjes een rustig weekje naar Brazilië.
Weekjes. Meervoud.
Weekjes, sorry. Weekjes. Weer ja. Rustige weekjes naar Brazilië. Nee. En toen mochten we dus weer beginnen in Las Vegas. En, dan moet ik nu toch maar de vraag stellen. Max Verstappen pakt zijn vierde wereldtitel. Voelt hij bij jullie net zo speciaal als de eerste drie? Of hebben jullie het gevoel wat ik ook een beetje heb, en dat is dat het for some reason een beetje normaal begint te voelen. Dat het me niet meer zoveel doet.
Ja, het is wel een beetje stom, hè? Dat het voelt alsof het eigenlijk gaat wennen, terwijl het heel bijzonder blijft. En het eigenlijk ook wel een bijzonder seizoen was, waarin hij alles behalve oppermachtig was. Tenminste, in het groot deel van het seizoen. Ik heb er heel veel over zitten nadenken, ook al in de aanloop hier naartoe. En ik ben toch wel van mening dat ik 2021 specialer vond. Omdat de gevechten gewoon toch echt wel een heel stuk extremer zijn. Waren.
Ja.
Ja, nou precies dat inderdaad. Want 2021, ja, weet je, ik zat op de bank met vrienden. En die laatste 10 rondes, eigenlijk sinds de safety car toen, heb ik niet meer gezeten. Ging ik steeds dichter naar de televisie en roepen en schreeuwen. En ik denk dat heel Nederland samen met mij Max Verstappen toen na de overwinning heeft geschreeuwd. Althans, dat hoop ik een beetje. Zo zie ik het voor me. En dit, ja, het is een prachtige titel waar hij echt trots op mag zijn. Want niet met de snelste auto een kampioenschap winnen. Ja, is echt wel heel knap. En ik denk dat hij hiermee alle twijfelaars toch echt wel het tegendeel heeft bewezen. Inclusief Zac Brown.
2021 was gewoon ook echt wel een bijzonder seizoen vanaf de allereerste race, zo'n beetje de allereerste ronde. Hè. Gewoon het gevecht met Hamilton begon gewoon direct. Het was duidelijk dat Verstappen er toen bij zat. En het hele seizoen kwamen ze met elkaar in aanraking. En bij die start van die laatste race kwamen ze op gelijke punten terecht. En toen ontvouwde zich het. En nou ja, het was natuurlijk gewoon bizar wat er toen gebeurde. Zet je dat naar
de Hollywood scriptschrijver, die was daar natuurlijk jaloers op.
Nou ja, ik zou zeggen,
dit bedenk je niet. Dan had je echt niet kunnen bedenken. Nee. Onmogelijk.
Ja, ik kan me voorstellen dat er in de toekomst wel een keer een film over gemaakt wordt. Maar ja, kijk, dit seizoen is natuurlijk heel anders. Hè? Want het begon zo ontiegelijk oppermachtig voor Verstappen. Waarbij je eerst denkt, we krijgen gewoon een herhaling van vorig jaar. Dan in het middendeel van het seizoen is McLaren zoveel sterker. Lijkt het kampioenschap nog enigszins verloren voor Verstappen. En heb je gewoon een heel ander seizoen. En het is ontzettend sterk hoe hij gereden heeft en altijd gemaximaliseerd heeft door het seizoen heen. Er altijd gewoon gestaan heeft. Alleen ik vind de prestatie van McLaren bijvoorbeeld in Vegas wel een beetje staan voor het complete seizoen. Gewoon op momenten als dat het moet, staan ze er juist niet. Ja. En zo eindigt het kampioenschap eigenlijk ook een beetje als een nachtkaarsje. Niets ten nadele van wat Verstappen presteert. Maar het is gewoon, ja, McLaren laat het afweten. En niet anders dan dat. En daardoor hebben wij een seizoen wat beslist is met nog twee races te gaan.
Ja, want ik had persoonlijk, heb ik dan natuurlijk, dat zullen jullie ook hebben, het liefste gevecht tot de allerlaatste ronde in allerlaatste, tot op de finishstreep. Hè, zoals we eigenlijk in 1-21 hadden. Maar als ik dan die kampioenschappen ga vergelijken. Als rijder zijn is dit misschien wel samen met 2021 de mooiste. Als in, je hebt niet de beste auto. En je hebt toch eigenlijk gemaximaliseerd met wat je had. Natuurlijk, in 2021 waren ze redelijk gelijk. Maar dit jaar zeker niet de beste auto in de tweede helft van het jaar. En dan is het puntje sprokkelen en maximaliseren. En soms ook, zoals Verstappen het ook zo mooi zei, overperformen, gewoon beter zijn dan de auto, dan is dit natuurlijk qua titel heel erg mooi. Maar kijk je weer naar hoe geweldig het is in de recordboeken, dan was natuurlijk vorig jaar het allermooiste. Hè? Dominant van start tot finish, niemand die eraan kwam. Alle records verbroken. Ja, dat zeg.
Ja, maar ook dan wil je natuurlijk wel... Kijk, je gaat je nu langzaamaan afvragen. Was die Red Bull zo dominant? Was die auto zo goed of was de rest zo slecht?
Nou ja, de rest was zo slecht.
Precies, maar is dat dan een titel waar je meer waarde aan ligt? Dat lijkt mij niet.
Want dat is ook wat Red Bull zelf heeft gezegd. Hè? Red Bull zei vorig jaar zelf ook van de rest laat het afweten. Het is niet dat wij nou zo buitengewoon goed seizoen hebben gereden. Maar over records gesproken, Verstappen kan nog een heel bijzonder record pakken dit seizoen. Hij kan namelijk de allereerste coureur ooit worden die het kampioenschap pakt zonder dat de constructeur eerste of tweede wordt. Het is nog nooit gepresteerd dat een constructeur derde werd in het kampioenschap, maar dat de coureur wel het kampioenschap pakte. Dus dat
allemaal met dank aan Perez.
Sergio Perez. Maar daar gaan we het straks nog over hebben.
Nou ja, allemaal met dank aan Verstappen. Ik draai me liefst gewoon om.
Nee, eens. Ja. Eens.
Nee, absoluut. Dit seizoen van Verstappen, hè, we hebben het dan nu al een beetje besproken. Het was natuurlijk niet het allermakkelijkste. Misschien wel het seizoen waarin hij samen met 21 dan het hardst voor heeft moeten vechten. En ook natuurlijk een hele mindset switch heeft moeten hebben van het is echt maximaliseren. Het is niet meer, ik doe standaard mee aan de voorkant. Het kan ook gewoon best wel zijn dat ik genoegen moet nemen met een podiumplek en daar al heel erg blij mee moet zijn. Zeker als je ziet waar je teamgenoot rijdt. En dit allemaal ook nog te bedenken met hoe dit seizoen natuurlijk begon bij Red Bull Racing. Want dat zijn heel veel mensen misschien alweer vergeten. Maar het was natuurlijk aan het begin van het jaar nog maar de vraag of Horner nog wel teambaas zou zijn. Newey die vertrekt natuurlijk. Van alles en nog wat is er gebeurd dit seizoen. En Dr. Helmut Marko zou misschien natuurlijk dan nog weg in dat hele verhaal. Het was absoluut ook niet het makkelijkste seizoen voor Red Bull.
Ik zou zeggen, het is inderdaad een wonderbaarlijk dat er gewoon een kampioenschap voor Verstappen uit is gekomen. Juist als je beseft hoe het seizoen is begonnen. Met een Christian Horner die op de schopstoel zat. De oneenigheid met Helmut Marko. Alles met elkaar. Gewoon de complete grote onrust binnen het team. Om vervolgens dat team, wat onrustig blijft, zo gefocust te houden op het seizoen. En daar zullen echt wel alsnog elementen zijn geweest dat het niet lukte. En dat wellicht ook een van de redenen is dat zij niet meer het eerste team zijn, maar zijn teruggevallen naar het derde team. Dat zou heel goed een van de redenen kunnen zijn. Maar dat je als team toch, dat die teambuilding blijft en je daarmee dus toch gewoon het kampioenschap weet te winnen, is een hele bijzondere, vind ik. Dus dat daar in dat opzicht applaus voor Red Bull dat ze gepresteerd hebben.
Ja, en we hebben natuurlijk Red Bull, die begonnen er nog redelijk. Uiteindelijk komt McLaren eraan. Die hebben dan misschien nog wel het langste in dit seizoen de snelste auto gehad. Maar we hebben eigenlijk ook in het einde van het jaar natuurlijk nog Ferrari weer flink zien opklimmen. Zeker in het constructeurskampioenschap. Want die bedreigen natuurlijk McLaren nu gewoon nog steeds. Met die laatste twee ronden in het kampioenschap nog te gaan. We hebben Mercedes dit weekend gezien. Die ontzettend competitief waren natuurlijk. Ik bedoel, Russell reed seconden weg in die eerste ronde. Of in die eerste rondes. En Hamilton had natuurlijk ook een moordend tempo in die laatste stint. Dit is natuurlijk wat dat betreft een verschrikkelijk competitief seizoen. We hebben ontzettend veel verschillende Grand Prix winnaars.
Dat opzicht is dit nog nooit gepresteerd. Hè? We hebben een kampioenschap met, wat is het? Er zijn vier constructeurs die vier constructeurs die minimaal vier races hebben gewonnen. Dat dat is nog nooit gebeurd. Het eerste seizoen in de historie waarbij 7 coureurs meerdere races hebben gewonnen. In dat opzicht is het voordeel van Verstappen ook geweest. De teams zaten onderling de punten bij elkaar weg te snoepen. En dat is natuurlijk wel de makkelijkste manier, of de beste manier. Wil je nog enigszins je voorsprong weten te behouden. En daarbij moet je het ook zelf doen. En dat is natuurlijk wat Verstappen heeft gedaan. Op de momenten dat een McLaren sterk was, domineerde, wist hij vervolgens wel te maximaliseren en de restpunten eruit te slepen. En als je juist kijkt en het afspiegelt ten opzichte van McLaren, dan deden zij dat juist niet. Hè, bij wijze van kijk nu naar Vegas. Waar eindigde het team? Deed niet eens serieus mee. Was eigenlijk helemaal nergens. En dat hebben we op heel veel momenten gezien gedurende het seizoen, dat ze echt grove fouten hebben gemaakt. En dat zijn gewoon duur verspeelde punten. Dus in dat opzicht het voordeel van Verstappen.
Ja, maar ik denk wel dat McLaren het bijvoorbeeld verloren heeft. Toch in Oostenrijk.
Ik denk niet dat je het op één punt kan aanwijzen. Ik denk dat ze het op heel veel punten
daar is wel natuurlijk duidelijk geworden dat ze op dit moment nog niet in staat zijn om... dat ze klaar waren om voor een kampioenschap te vechten. En dat ze dus...
Maar het waren natuurlijk heel veel punten. Want het is natuurlijk, wat je zegt, Oostenrijk, Hongarije... waar ze Piastri dan uiteindelijk laten winnen.
Ja.
En daarmee dus ook veel te laat hebben besloten... wie wordt onze eerste coureur? Want Piastri kan het rekentechnisch gezien ook nog steeds kampioen worden.
Ja, maar dat zagen we natuurlijk in de sprint in Sao Paulo zagen we dat ook nog. Dat ze zelfs daar nog niet helemaal overtuigd waren dat ze gewoon die teamorders moeten gebruiken om uiteindelijk Norris naar die overwinning te krijgen. Om hem wereldkampioen te krijgen. Dat ze daar nog steeds niet van overtuigd waren. Dat het zoveel moeite kostte om Piastri en Norris te laten wisselen. Ja. En in Oostenrijk, dat zeggen we net al, dat Norris daar zelfs een hele auto aan stront rijdt. Onnodig hard door blijft rijden. Terwijl hij daar echt nog cruciale punten had kunnen pakken. Die hij gewoon zelf heeft weggegooid. Door zo gefrustreerd rond te rijden. Door zijn hele bodemplaat. Alles aan zijn auto was kapot.
Ja.
Natuurlijk is dat misschien onervarenheid. Maar ik denk wel dat voor McLaren wel een kantelpunt geweest is. Dat je, waar we allemaal hebben kunnen zien van ze zijn er allemaal nog niet klaar voor om wereldkampioen te worden.
Maar het is natuurlijk ook voor het eerst sinds Lewis Hamilton bij hun kampioen werd dat ze weer in die situatie zitten.
En,
kun je het ze kwalijk nemen? Nee, niet per se. Alleen, er zijn wel, en ik denk dat ook wel hun debrief aan het einde van het seizoen gaat zijn. Er zijn gewoon punten geweest dit seizoen. Meerdere momenten waarop je had moeten zeggen, dit hadden we anders moeten doen. Of we hadden eerder, en dat is vooral een ding geweest, ze hadden eerder in moeten zetten op Lando Norris als kampioenschapskandidaat. Dat had je in heel wat races gewoon punten kunnen schelen als je hem ervoor laat gaan. Of voorrang geeft in bepaalde dingen als pitstops en weet ik veel wat, dat je daar iets meer aan hem denkt dan Piastri. En ik snap, dat zal allemaal contractueel wel een ding zijn geweest of zo. Hè? We weten, Webber is dus de manager van Piastri, die zal vast de dingen heel goed dicht hebben laten timmeren. Geen tweede rijders gedoe, bla bla bla. Maar het is voor McLaren nu natuurlijk wel gewoon de strop geweest om niet die titel te winnen.
Ja, maar je moet ook niet vergeten dat voor Norris, juist in Miami, de eerste race, de eerste moment dat McLaren sterk was, was ook gewoon zijn allereerste overwinning. Hij komt eigenlijk net om de hoek kijken als het gaat om meevechten voor die overwinning. En hij wordt eigenlijk ook direct gewoon in zo'n situatie gedrukt dat hij de titelkandidaat wordt. Juist ook gewoon door de prestaties van het team. Maar wil ook niet zeggen dat je daarmee direct ook gewoon klaar bent om überhaupt zo'n titelstrijd aan te gaan. En ik denk dat je dat ook wel gewoon ziet bij Norris. Van, hij moet überhaupt gewoon nog groeien in deze rol. Je moet wennen aan zo'n situatie. Nou ja, om het zo te zeggen. Kijk, Verstappen die pakte natuurlijk in 2016 zijn eerste overwinning. En kon in de jaren daarna kon hij er langzaam naartoe werken.
Ja.
Als hij heel snel een goede kampioenswagen onder zijn kont had gehad. Tenminste, een auto waarmee hij dus kan strijden voor het kampioenschap, had hij ook meegedaan. Maar bijvoorbeeld bij zo'n Verstappen, het ruwe randje moest er nog even vanaf. Moest even bijgeslepen worden en kon vanaf dat moment serieus mee gaan doen. Maar dat is bij Norris natuurlijk ook het geval. Hij is wat minder ruw dan Verstappen, maar hij moet wel, ook in zijn koppie, moet hij gewoon wennen aan de situatie waarin hij terecht is gekomen. En ik kan me voorstellen dat volgend jaar, als die McLaren er überhaupt weer goed bij zit, dat hij heel anders aan het seizoen begint. En dan moet hij laten zien dat hij constant kan presteren en er altijd bij kan zitten en op de momenten dat de auto het niet kan laten zien, dat hij het wel kan laten zien. Want dat is natuurlijk ook wat Verstappen doet.
Ja, want wat je nu heel veel hoort en leest, is dat natuurlijk dat mensen zeggen van, ja, Norris die moet, die moet meer een killer instinct tonen, die moet meer van zich afbijten en alles. Ik denk, ja, ergens hebben ze gelijk, maar hij is daar de persoon niet voor. En ik denk ook niet dat je dat per se nodig hebt als je een heel team achter je hebt staan. Als je een team hebt staan die gewoon ook voor hun eigen constructeurskampioenschap keuzes kan maken en durft te maken. Natuurlijk moet Norris het op de baan laten zien en moet hij gewoon verdedigen waar nodig is en aanvallen waar nodig is. Maar ja, zo'n killer instinct als Verstappen, ja, dat once in a lifetime, denk ik. Dat vind je niet zo.
Ik denk ook niet dat dat per se aan te leren is.
Nee.
Ik denk wel, je kunt, ja, en natuurlijk, je kunt er wel beter in worden. Natuurlijk, ze zullen het allemaal wel hebben, want anders kom je ook niet op die plek. Het is altijd eerste willen worden, dat zit er bij die jongens allemaal in. En
ja.
Ik vond bijvoorbeeld dit weekend, ik weet niet of jullie het ook voorbij hebben zien komen, maar de boordradio's van Leclerc naar de hand. Daar zat een frustratie die eruit kwam. Ja, waarbij ik voor het eerst bij Leclerc eigenlijk had van, wow, hij wil dus, hoe heet het? Hij kan dus echt gewoon, wel als een woede en frustratie die hij heeft, nu ook gewoon een keer tegen op het team uiten en ook gewoon openlijk aan het team uiten. Want ja, die boordradio's kan iedereen natuurlijk gewoon horen. Zo van, jongens, wat zijn jullie allemaal aan het kloten? Er moeten dingen anders. Zus en zo. En ook gewoon op een totaal niet milde toon. Dat was voor het eerst bijvoorbeeld dat ik bij Leclerc het idee had van, wow, oké, dit is wel eventjes een stapje die heeft gemaakt in zijn persoonlijkheid daarin.
Maar misschien dat het ook wel door Norris
is dat toch iets te vaak zeuren in plaats van gewoon echt flinke vuist op tafel slaan, zeg maar.
Kijk naar Brazilië, Als je alleen het moment pakt in de regen. Norris zat al heel snel te roepen ook van mijn banden zijn op. Als je dat vergelijkt met een Verstappen en het team erbij. Bij Red Bull wisten ze heel goed en Verstappen voorop. We zitten in een situatie waar je gewoon even simpelweg doorheen moet. Je moet nu vol blijven houden, je moet door blijven rijden, want er gaat iets gebeuren. Het hing in de lucht, juist ook met condities die verslechterden. Bij Norris daalt dat nog niet in. Hij ziet dat niet en zit op bij het team aan te dringen om juist naar binnen te gaan, omdat hij nieuwe banden wil. Zit Norris te jammeren van, ja, het geluk komt Verstappen aanwaaien, want er komt een rode vlag. Dat je denkt, ja, maar dat zijn dus dingen die je kunt voorspellen, waar je op in kunt spelen. Ja. Wat ze bij McLaren niet hebben gedaan, wat ze dus bij McLaren verschil, ook niet over konden brengen bij Norris. Het is wel het verschil tussen een Norris en een Verstappen, maar ook tussen het team Red Bull en het team McLaren.
Ja, want dat vind ik dan het mooie om dan te zien. Dat je eigenlijk bij McLaren, tussen McLaren en Norris, tussen de pitmuur en Norris, daar merk je communicatie. En bij Red Bull en Verstappen is het een gesprek. Daar is het, ik voel dit. Wat zien jullie? Oké, ik zie dit. Condities veranderen. Het is overleg. Het is een gesprek van, hey, ik voel dit. Jullie denken dat. Oké, Jullie hebben iets meer informatie over zus en zo. Dan neem ik dat van jullie aan. In plaats van dat het bij McLaren, zo komt het dan bij mij over, is ik zend. En ik zend alleen maar. Maar ontvangen, als in wat het team aan mij doorgeeft, dat verwerk ik niet. Weet je wel? Oké, ja. Ze zeggen ja, blijf maar buiten, blijf maar buiten. Maar het komt niet binnen of zo. Weet je? En dat is een verschil wat mij dan in Brazilië heel erg opvalt. En de rest van het seizoen natuurlijk ook al wel, maar zeker in Brazilië. Dat is een verschilletje, denk ik, waarvan ik hoop dat Norris dat volgend jaar wel echt gaat verbeteren. Want als hij natuurlijk gewoon de auto heeft en die mindset verandert, ja, dan kan hij het Verstappen natuurlijk nog wel lastiger gaan maken.
Ja, maar het is niet alleen Norris die dat moet veranderen. Hè? Dat moet ook zijn race-engineer. Dat moet ook de strategieploeg. Moet het ook overal binnen McLaren moet dat dus veranderen. En ja, ik denk dat ze daarvoor met z'n allen toch echt wel even om een kampvuurtje moeten gaan zitten. Kumbaya gaan zingen. om even de neus in dezelfde kant op te gaan krijgen. Maar anders ga je dit volgend jaar weer hebben.
Even op een teambuilding bootcamp.
Dat lijkt mij best wel een goed idee.
Ja.
Ik moet zeggen, ik zie dit volgend jaar eigenlijk ook gewoon weer opnieuw gebeuren bij McLaren. Dat ze,
ja, kijk naar, neem Ferrari even als voorbeeld. Want hoe lang zijn die er al mee bezig om alle shit goed te krijgen? Al jaren en het lukt gewoon niet. En nu eindelijk, nu Vasseur er zit, begint het langzaamaan weer te komen. Dat je zegt, oké, misschien is Ferrari ook wel een keer weer klaar voor een kampioenschap. En ik zie ze eerlijk gezegd ook nog wel dit jaar constructeurskampioen worden.
Ik vind daarin inderdaad wat je noemt Vasseur wel een hele goeie. Want ik hoorde dat interview met Bottas bij Viaplay over zijn vertrek natuurlijk. Hè, die gaat weg bij Sauber. Dat die ook zei, eigenlijk sinds Vasseur weg is, is er geen plan meer bij Sauber.
Ja.
En dat ik denk dat het idee wat hij had toen hij bij Sauber instapte, het plan wat hem werd voorgelegd, dat het wel heel erg op het konto kan worden geschreven van Vasseur. Die had een idee waar het team naartoe moest. En ik denk dat dat ook hetgene is wat zo interessant was voor Ferrari om hem binnen te halen. En langzaamaan begint Ferrari inderdaad wel minder fouten te maken. En begint daar een soort stabiliteit te ontstaan. Zei het dat Leclerc natuurlijk dit weekend nog steeds ontzettend boos was. Maar dat kan ook.
En dat mag ook. Dat moet ook.
Dat mag ook.
Soms moet je gewoon misschien ook.
En nu is het vooral de manier waarop je het uit, wat een stap vooruit is. Hè, want een vuist op tafel slaan is net even wat anders dan gewoon boos zijn en morren en zeggen, we praten erover in de debrief. Nee, je moet soms ook gewoon echt even een keer publiek met een vuist op tafel slaan.
Ja, maar dat is natuurlijk. Kijk, wij zijn Noorderlingen, alle drie. Wij weten alle drie dat wij wat directer zijn in onze communicatie. Voor sommige mensen is dat best lastig om dat te accepteren, dat iemand gewoon even zegt waar het op staat. Ik kan me voorstellen dat binnen zo'n team waar je uit alle delen van de wereld mensen bij elkaar moet krijgen, de neuzen dezelfde kant op moet krijgen, allemaal letterlijk figuurlijk dezelfde taal moeten gaan spreken, zowel lichamelijk als verbaal, dat moeilijk is om dat voor elkaar te krijgen. En ik denk ook dat Vasseur daar om een of andere reden wel een soort verbindende factor in is, dat hem dat wel steeds meer en meer lukt.
Ja.
Want als je niet zegt wat er gebeurt, kan je het ook niet oplossen.
Het heeft ook simpelweg tijd nodig. En ja, je ziet dat hoe langer Vasseur bij Ferrari zit, hoe beter het wordt. En in dat opzicht ben ik heel benieuwd wat we volgend jaar kunnen verwachten met een verbeterde Ferrari. Daar ga ik tenminste vanuit. Met een team wat beter op elkaar is ingespeeld. En met een Leclerc en een Hamilton daar binnen het team.
Ja.
Ja. Nee, dat is inderdaad heel interessant volgend jaar.
Mercedes had veel meer meegedaan in het constructeursgevecht als Hamilton iets beter had gereden dit jaar.
Ja. Dus, maar goed, die heeft nu in Vegas heeft hij wel weer laten zien dat hij het nog niet verleerd is.
Zeker.
Ja, precies dat.
Dus dat was sterk. Want misschien, Verstappen is vierde titel. Misschien moet toch ook nog even naar dit weekend. Er valt niet zo heel veel te bespreken, want ik moet eerlijk bekennen, de race was natuurlijk wat betreft het kampioenschap al vrij snel gedaan. Hè? Eigenlijk vanaf ronde 1 was wel duidelijk, de pace bij de McLaren. Verstappen reed prima. Vooral de Mercedes'en waren gewoon ontzettend snel. ja, eigenlijk kun je zeggen, Russell, perfecte race, denk ik. Van begin tot eind.
Ja.
Niet heb ik eigenlijk niks gek zien doen.
Heel sterk gereden. Hij heel sterk gereden. Hamilton is gewoon jammer van zijn kwalificatie. Daar laat hij het echt afweten. Waarbij ik heel benieuwd ben of hij dat volgend seizoen toch echt wel kan verbeteren. Je zou kunnen zeggen, kan Hamilton niet zo goed weg met de huidige generatie auto's? Hè? Sinds de introductie van de huidige regels zit hij er niet echt helemaal lekker bij. Alleen als je bijvoorbeeld dan naar de race kijkt van gisteren, dan was die juist weer ijzersterk. En gaat zo'n vergelijking toch weer niet op. Maar kijk je naar dit seizoen. Hij staat momenteel zevende in het kampioenschap. Moet je wel erbij zeggen dat zijn teamgenoot zesde in het kampioenschap staat met bijna evenveel punten. Er zit helemaal niet zo heel veel verschil tussen. Nee, het is het slechtste seizoen tot nu toe ooit voor Hamilton. Daarvoor was het 2009. Toen eindigde hij uiteindelijk als vijfde. Ik zeg het niet helemaal goed, want het was natuurlijk 2002. Het eerste jaar van de huidige reglementen. Toen werd hij zesde in het kampioenschap. Dus hij doet niet helemaal lekker meer mee sinds hij eigenlijk dus in 2021 de titel verloor aan Verstappen. Maar ik ben heel benieuwd of we daadwerkelijk een ommekeer gaan zien bij Ferrari. Het zou in ieder geval wel ontzettend mooi zijn. Ik zou het wel willen zien. Weer een goede Hamilton. Het liefst zie ik hem geen overwinningen pakken, maar gelijktijdig. Het is een beetje een dubbel gevoel. Zie ik hem toch wel weer meedoen in de strijd voor de titel.
Maar dan niet
dat hij de titel pakt.
Nee, maar sowieso zou het gewoon mooi zijn. Voor Arie. Drie teams die meedoen. Maar inderdaad, toe maar.
Gewetensvraag voor Arie. Zou jij het mooi vinden als Hamilton in het rood, in zijn Ferrari, zijn derde titel pakt bij verschillende team?
Nee.
Dus zijn achtste wereldtitel en dan bij Ferrari?
Nee.
Ja, nee.
Ja,
precies.
Nee.
Ja.
Als ik dan mag kiezen, ik zou het ontzettend gaaf vinden als het hem lukt. Dat zeg ik meer, ik zou het heel sterk vinden. Ferrari, laatste titel is 2007 geweest met Kimi Raikkonen. Ferrari wacht er inmiddels al heel lang over. En als je ziet welke coureurs daar in tussentijd hebben gereden. Niet de minste coureurs. En ze hebben het niet waar kunnen maken om de titel te pakken. Hè? Noem een Fernando Alonso, noem een Vettel. Allemaal hebben ze het geprobeerd en het is niet gelukt. Als Hamilton het lukt, dan is hij echt een klasse apart. Hij is natuurlijk een klasse apart, want hij is simpelweg zevenvoudig wereldkampioen. Alleen ik als toch groot Schumacher-fan zie het liefst Hamilton geen kampioen worden in die Ferrari. En al helemaal niet als hij daarmee Schumacher uit de recordboeken rijdt.
Ja, nee, daar ben ik het ook mee eens. Weet je, ik gun Hamilton heus wel succes bij Ferrari, maar niet zoveel. Ik wil gewoon vooral een spannend gevecht vooraan. Weet je wel, dat je volgend jaar hebt Hamilton, Russell, Norris en Verstappen, die allemaal tot aan de laatste race vechten om die titel. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn.
Ja, vergeet Sainz niet in zijn Williams, hè? Die moet volgend jaar ook nog meedoen.
Dat is waar, ja. En Berman is een haas.
Ik heb dit seizoen spannend. En eigenlijk de afgelopen seizoenen heb ik meerdere keren teruggedacht, ook gewoon aan het seizoen 2021, dat je het echt gevecht om de titel had. We riepen natuurlijk ook al gewoon in 2022... je hebt een gevecht om de titel tussen Verstappen en Leclerc. Maar ook die strijd was er helemaal niet echt. Nee, want Leclerc deed eigenlijk helemaal niet mee.
Vier races en dat was het.
Ja, Norris. Kijk, de Red Bull liet het wel wat afweten. Maar het is nou niet dat Norris nou zo ijzersterk is geweest dit seizoen. Dus om nou te zeggen, dit was echt een keihard gevecht. Ook absoluut niet. Kijk je naar een gevecht. Ja, dat was het echt tussen Hamilton en Verstappen. En ja, ik zou toch heel graag, eigenlijk zeiden ze dat ook al in de studio bij Viaplay na afloop van de race bij over Vegas. Maar ja, ik zou toch heel graag ook gewoon weer dat zien. Want ik zie eigenlijk ook wel Hamilton als iemand die Verstappen in ieder geval kan uitdagen. En ook constant kan presteren. Maar dan moet hij het wel ook even een tandje bij in de kwalificatie.
Maar meer dan Leclerc?
Leclerc is niet zo constant. Eerlijk gezegd, ik ben heel benieuwd hoe het zal gaan komen seizoen. Ik zie eigenlijk wel mogelijkheden voor Leclerc om de overhand te hebben op Hamilton. Maar het is echt wel zeer de vraag wat voor start Hamilton gaat maken. En of hij daadwerkelijk, of het een auto is die bij hem past. Als hij heel snel zijn hoofd laat hangen, zoals hij eigenlijk dit seizoen ook al wel heeft gedaan, dan zie ik het niet gebeuren. Dan denk ik van, dan is het echt Leclerc die het gaat doen. En dan is waarschijnlijk Hamilton ook wel heel snel klaar met zijn carrière verder.
Ja, maar, dat vermoed ik ook wel, ja.
Gelijktijdig, kijk, als je bijvoorbeeld gewoon naar die race in Vegas rijdt, hè, dan laat Hamilton toch echt wel zien dat hij het echt wel kan. Hij rijdt in op George Russell, moet je wel ook kijken. Hè. Russell reed op het eind ook gewoon weer weg, hè, hield nog wel wat in. Dus die reed ook niet op de max, bedoel ik daarmee te zeggen. Maar Hamilton reed wel heel sterk naar voren. Hij reed gewoon een mooie, sterke race.
Ja, dan ga ik het plaatje even iets breder trekken.
Oeh.
Je zei net de verwachtingen van Hamilton volgend jaar. Wat verwachten jullie überhaupt van volgend jaar? Gaat Red Bull weer meedoen om die titel? Gaat Verstappen weer meedoen om die titel? Wie verwachten jullie dat we gaan pakken? Gewoon, dit is een hele vroege. We hebben nul info over volgend jaar. We hebben nog geen pre-season test gehad, want het huidige seizoen is nog niet eens afgelopen. Maar waarvan denken jullie, daar heb ik een goed gevoel bij voor volgend jaar?
Alex, jij mag eerst. Sainz en Williams. Oprecht, okay. ik denk dat dat volgend jaar de verrassing gaat worden. Of ze meegedoen om het kampioenschap, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat zij echt gaan verrassen.
Maar die gaat wel Albon echt het totale snot voor de ogen rijden.
Ja, ja. En ik denk dat ze daarmee als Colapinto geen vast stoeltje... Die krijgt geen vast stoeltje. Dat ze hem daarmee wel... dat Albon daarmee wel op de wip gaat zitten. Als nu echt blijkt dat Sainz hem gewoon het snot achter de oren wegrijdt, dan gaan ze daar een makkelijke wissel doen. Dat Colapinto terugkomt. En ten koste van Albon.
Oké. Okay.
Gun ik hem niet. Maar ik denk wel dat Williams volgend jaar gaat verrassen. Ik denk dat Red Bull er wel bij zit. Maar dat het wederom echt een gevecht gaat worden tussen Red Bull, Mercedes en McLaren.
Oké.
Okay. En Ferrari ook nog wel eigenlijk. Ik denk dat het gewoon vier strijd wordt.
Oké.
Okay. Eigenlijk weet ik het niet.
Het is natuurlijk wel het laatste jaar van deze reglementen ook. Dus dat speelt natuurlijk ook wel mee.
Het betekent wel dat er gedurende het seizoen teams zullen zijn die de strijd zullen staken en zich volledig op 2026 zullen gaan focussen. Maar het mooie is wel, als er heel veel teams zijn die kans maken op een titel, die er gewoon vanaf het eerste moment goed bij zitten, zullen teams gek zijn om de strijd te staken. En dan kan het best zijn dat je veel teams hebt die toch echt wel gewoon door zullen gaan, het maximale er proberen uit te halen, omdat er gewoon mogelijkheden liggen voor een titel. Als ik een voorspelling moet doen, ik ben heel benieuwd hoe Red Bull het volgend jaar doet, hoe goed ze voor de dag kunnen komen, of zij eigenlijk een stapje terug kunnen doen naar voren. Ik verwacht eigenlijk wel dat ze mee kunnen vechten. Of ze echt sterk zullen zijn, weet ik niet. Ik kan me voorstellen dat ze nog wel eens een beetje rond deze tweede, derde positie in de constructeurskampioenschap zullen strijden. En dat wij het weer moeten hebben van een mega oppermachtige Verstappen die gewoon ver boven de auto uitrijdt. Maar daarmee wel ook alsnog gewoon kan aanhaken in de strijd om de titel. Ik zie Ferrari als grote kandidaat voor de titel volgend jaar. Want als je kijkt ook juist naar de afgelopen jaren, dan zetten ze elke keer ook een stapje erbij. En lijkt het pakket steeds completer, steeds beter. En ook Leclerc leert bij en wordt beter. Ik zie Leclerc echt dit seizoen een heel sterk seizoen rijden. Over Hamilton heb ik net al gezegd. McLaren ben ik eerlijk gezegd heel benieuwd. Hè? Om het nog enigszins actueel te houden. Voorafgaand aan de race in Vegas heeft de FIA gezegd dat een bepaald foefje toch echt verboden is. En vervolgens zie je McLaren slecht presteren in Vegas. Is 1 plus 1 3 in dit geval of is het toeval?
Het koelen van de banden met water in de velgen? Was dit trucje?
Nou, volgens mij was dit nog weer iets anders. Okay. Maar er zijn wel een paar dingen die spelen. Maar je ziet wel dat de prestaties van McLaren weer wat terugzakken. En het is wel de vraag, heeft dat verband, ja of nee? Het is ook voor de komende twee races dan even afwachten. Kan McLaren meestrijden voor de overwinning? Of zakken ze sowieso wat verder terug? Zakken ze wat terug? Dan zou je kunnen concluderen van, zij hebben iets uitgehaald wat wellicht volgens de regeltjes eigenlijk niet echt mocht. Waardoor zij een voorsprong hadden op de rest, maar dat ze nu dan weer terugzakken. En als dat het geval is, dan zie ik ze eerlijk gezegd niet als directe titelkandidaat. Ook zij zullen dan echt wel mee vechten, maar ik zie ze niet als de nummer 1 of 2. En okay. Mercedes reken ik eigenlijk ook nog niet mee. Want ook als je naar Mercedes kijkt, ook door de jaren heen, blijven zij zoeken en in Vegas zaten ze erbij, maar ze hebben ze ontzettend veel geluk van het idioot koude weer. Hetzelfde zag je eigenlijk wel terug eerder in het seizoen, eigenlijk bij al die races, of anderen lieten het afweten, waardoor McLaren er goed bij zat. Of je had hele coole omstandigheden, wat die auto bij toeval heel gunstig lag, waardoor zij konden profiteren. Maar ja, ze hebben echt de uitzondering nodig om een goede prestatie neer te zetten. Dus dat ligt niet zozeer aan het team. Het ligt meer aan de weerscondities en het vallen van de concurrenten, mocht Mercedes eruit springen. Dus zie ik niet direct als grote kandidaat.
Okay. Dan nog een laatste dingetje over 2025, voordat we kijken naar 2026. Wie gaat er naast Verstappen rijden volgend jaar?
Ja,
niet
Perez. En wie rijdt er in die bij de Racing Bulls, de V-Carbs? Niet Perez dus, oké.
Niet Perez, nee. Twee keer niet Perez.
Oké, jullie beiden zeggen niet Perez, oké.
Nee.
Maar wie dan wel?
Ik zeg Lawson.
Ik hoop Yuki.
Oké.
Ik gun het hem, omdat hij echt wel laat zien dat hij volwassener geworden is.
Yeah.
De rauwe randjes zijn er wel af. Of hij echt de ware snelheid heeft en of hij het kan waarmaken in een Red Bull naast Max Verstappen, dat weet ik niet. Maar als je duidelijke afspraken met hem maakt van je zorgt ervoor dat jij er staat als Max er niet is, en je zorgt dat je zoveel mogelijk punten binnenhaalt, dan denk ik dat ze daar best een goeie aan kunnen hebben. Dat het best prima kan.
Okay.
Maar dat ze gewoon heel duidelijk de ambitie van je wordt eerste rijder uit zijn hoofd praten, want anders heeft het geen zin.
Ja, dat sowieso. Maar ik ben toch een beetje bang dat Yuki knakt naast Verstappen.
Ja, maar als je Liam ernaast zet, nu al, en je moet nu al zeggen van, het enige wat je bent, jongen, het is leuk dat je hier bent, maar je bent de tweede coureur. Dan weet je dat het talent wat er eventueel in zit, stelt dat Max wel in 2028 stopt of na 2028 stopt, weet je dat je echt helemaal niks hebt. Dus
ben ik niet met je eens. Want,
nee, ik denk ook niet dat een
Verstappen in zijn jongere jaren, had je hem naast een viervoudig kampioen gezet, had hij gezegd, kom maar op. Ik laat wel even zien wie hier snelst is van ons.
Ja, en dus al word je gebonden hebt.
Al word je gebombardeerd tot nummer 2, hè? Als je het vervolgens laat zien en bewijzen van de grote kampioen op achterstand rijdt. Hetzelfde zag je eigenlijk ook gewoon bij Red Bull in 2014. Hè? Gewoon, Vettel was viervoudig wereldkampioen op dat moment en hij kreeg Ricciardo na zich. Ricciardo wist de overwinningen te pakken en Vettel niet. En die droop af en ging naar Ferrari. Dus En op dat moment was Ricciardo nog een vrij jong broekie. Had nog maar net een paar seizoenen in de Formule 1 erop zitten. Dus het kan wel degelijk. En soms moet je simpelweg gewoon doen. Ik zie het Liam Lawson wel doen. Als je kijkt hoe hij is ingestapt en sterk presteert. Denk ik dat hij het zich wel in zich heeft. Het is echt een bijtertje. Een brutale hond, om het zo te zeggen. En dat heb je wel nodig in die Red Bull.
Ja. Nou, mag ik hem dan nog hele wilde doen?
Ja.
Ik denk Lawson. Ik hoop. Nu wordt het gek, hè? Ik hoop dat naast Verstappen komt rijden Carlos Sainz.
Uiteraard.
En dat Colapinto Pinto een plek krijgt bij Williams. Ik hoop nog steeds dat dat gaat gebeuren.
Ja.
Dat ze bij Williams zeggen, joh, we hebben met Colapinto eigenlijk ook iemand. En dat Red Bull Sainz terugneemt, omdat die ook zien wat voor waarde die heeft bij Ferrari. Dat hij bij Ferrari natuurlijk gewoon aan de kant is geschoven, puur omdat ze Lewis Hamilton konden nemen. Hè? Gewoon vanwege het statuur Lewis Hamilton. Dus ik snap dat ze dat doen bij Ferrari. Hè, je haalt een zevenvoudig wereldkampioen en statistisch gezien misschien wel de beste coureur alle tijden haal je binnen. Alleen, het is niet dat Carlos Sainz natuurlijk niet goed genoeg is voor een topteam. En ik denk dat ze dat bij Red Bull, dat ze, als ze slim zijn, dat ze gewoon Sainz terughalen binnen hun familie. En ja, dat ze zeggen, Perez, gaan we naar huis. We doen de ene Spaans sprekende coureur voor de ander. Het is wel goed. En dan kan Carlo Pinto kan bij Williams rijden. Geef Williams een paar centen, het is klaar, ja.
Ja. En we hebben het hier natuurlijk eerder over gehad. Dat Sainz de enige teamgenoot van Verstappen geweest is binnen de Formule 1. Die hem echt het vuur aan de schenen heeft gelegd. Die hem echt kon matchen. En dat is wat er... wat destijds bij... hoe heet het? Ik ben alweer helemaal de naam kwijt. Arie, help! Bij de
Toro Rosso.
Toro Rosso, dankjewel. Dat bij Toro Rosso dat het helemaal misging. En dat ze daar een Max daaruit weg hebben gehaald en gepromoveerd hebben naar het Red Bull stoeltje. Dat is niet voor niks. En Sainz is gewoon een goede coureur. Ik denk dat zijn rijstijl redelijk past bij die van Max. Er zit die twee naast elkaar. En laat ze lekker punten scoren.
Ik denk dat Sainz een hele goede tweede coureur is die zich niet zou verzetten tegen de rol van tweede coureur. Omdat hij simpelweg weet dat hij geen match is voor Verstappen. In dat opzicht zou ik zeggen, zou wel goeie zijn. Gelijktijdig gaat never nooit gebeuren.
Nee.
Bekijk het eens even vanuit het team van, of vanuit de ogen van James Fowles, die de mogelijkheid heeft gekregen om Carlos Sainz binnen te harken. Ja. Waarom zou je hem weer weggeven om een rookie te behouden? Gaat never nooit gebeuren.
Nee, oké. Maar het was even een wilde, dus ik denk nog steeds gewoon... Ja,
Fowles heeft de gesprekken met Sainz, is hij al gestart vorig seizoen, hè, voordat überhaupt Sainz al zonder stoeltje kwam te zitten. Toen is hij al begonnen met het langzaamaan losweken van Sainz bij Ferrari.
Check. En als je dan... ik ben even kwijt wat ik wilde zeggen. Ga door, jongens.
Oké, nou zal ik dan maar gewoon doorgaan naar 26, want dat is natuurlijk het laatste nieuws nu. Toevallig, vlak voordat we begonnen met de podcast opnemen, was het feit dat Cadillac nu officieel gaat toetreden tot de Formule 1 in 2026. Dus we hebben weer 11 teams. Hey!
Ja, hey.
Daar ben ik oprecht heel erg blij mee. Hè? Het was natuurlijk al...
en een grote naam in de autosport, dus dat is helemaal mooi.
Ik bedoel, Cadillac, ik zat toevallig, kwam ik een post tegen van IMSA, waarbij ze alle auto's die bij hun meerijden op motorgeluid wilden laten ranken, zeg maar. Nou, iedereen kwam tot de conclusie dat Cadillac toch by far het beste klonk, de Cadillac Hypercar V8. Ik hoop dat ze een beetje, als ze met zo'n geluid terugkomen in de Formule 1, dan ben ik ontzettend blij. Maar natuurlijk gewoon een verschrikkelijk groot team. In de autosport. General Motors, natuurlijk gewoon de grootste autoproducent in Amerika. Fantastische aanwinst, denk ik.
Ja.
Ze worden een fabrieksteam, hè. Tenminste, ze gaan zelf die motor gaan ze bouwen, gaan ze achter in die auto knallen. En dat dan is en blijft de vraag, waar is Andretti gebleven, die uit oorspronkelijk... is begonnen om dat 11e plekje te bemachtigen. Maar ja, het werd natuurlijk moeilijk gemaakt voor Andretti. Het is pas in een stroomversnelling gekomen na het vertrek van Andretti uit het project. Gelijktijdig, Mario Andretti, die is nu binnen GM binnengekomen als board director. Dus ja, daar zijn wel... Hij heeft een vinger in de pap, om het zo te zeggen.
Ja.
Ja. Maar nu was het natuurlijk het hele ding waardoor dit misschien überhaupt wel nog meer door in een stroomverstelling is gekomen, is natuurlijk... Ik weet natuurlijk niet precies wat er is gebeurd, maar ik heb zo het vermoeden dat er iets speelde tussen de CEO van Liberty, oftewel de eigenaar van Formula One Management, en Michael Andretti, hè, die natuurlijk gewoon baas was bij Andretti Global, dat daar iets een soort van persoonlijke veter speelde, waardoor dus uiteindelijk toen ook na dat onderzoek ook de conclusie was, ja, Andretti is geen toevoeging aan de sport. Terwijl iedereen met een beetje autosportgevoel, die weet natuurlijk de naam Andretti, ja, is, en überhaupt het hele team Andretti, zoals hij in de IndyCar rijden en alle supportklasses, dat is natuurlijk absoluut een toevoeging aan de Formule 1. Als je het team van de zoon van een oud Formule 1 kampioen niet gaat toelaten, waar notabene die oud Formule 1 kampioen ook nog wel vrij veel bij betrokken is, als je die niet gaat toelaten, dat is natuurlijk gewoon gekke werk. Dus ik denk dat daar echt iets persoonlijks heeft gespeeld. En sinds Andretti Global nu voor het grootste deel is overgenomen door, ik ben zijn naam eventjes kwijt, maar een vrij welvarende zakenman. En nu ook de CEO van Liberty Media natuurlijk stopt. Want dat is ook nog iets.
Ja, speelt wellicht ook mee.
Ja, ineens is het een stroomversnelling. En zijn we nu misschien wel binnen enkele weken, want het is volgens mij pas 2-3 weken geleden dat die Liberty CEO opgestapt is.
Zeggen korter nog.
Ja, is het wel ineens heel snel gegaan. En hebben we dus weer 11 teams.
Ja.
En dan ben ik heel...
Slag geleden.
Ja. En nou ja, GM gaat dus uiteindelijk zelf een motor bouwen. Dat zal nog niet vanaf 26 zo zijn. Maar ze hebben wel gecommitteerd aan het feit dat ze dus een motor gaan bouwen. De geruchten die er gingen is dat ze met een Ferrari motor gaan rijden. Omdat natuurlijk Mercedes al wel vol zit. Honda heeft zijn klantenteams al wel binnen. Alpine stopt natuurlijk. Die gaan ook met een Mercedes motor rijden. Dus ja, het wordt een Ferrari motor. En,
ik heb even opgezocht, Maffei, ja, die CEO bij Liberty. 13 november heeft hij aangekondigd te vertrekken. Dat is dus nog geen 2 weken geleden. Dus het is heel kort dag.
Ja, precies. Dat dus. Ik zie inmiddels ook een statement van Michael Andretti. Die zegt dat het Cadillac F1 team, want dat is natuurlijk de naam die het in eerste instantie gaat dragen. Die hele naam Andretti is eigenlijk, ja, volledig verdwenen nu. Ja, het zal nog wel steeds de Andretti Operation in Engeland zijn zoals ze hem hebben opgebouwd. Want natuurlijk, ondanks die afwijzing is Andretti gewoon door gaan bouwen en mensen gaan aannemen, weet ik voor wat. Dat zal waarschijnlijk dus gewoon die hele headquarters ook van Cadillac gaan worden. Maar Michael Andretti zegt, het is een sterke groep mensen die keihard hebben gewerkt om echt een Amerikaans fabrieksteam te bouwen. En dat hij hartstikke trots is op al het harde werk dat ze hebben erin hebben gestopt. En dat hij iedereen wil feliciteren die betrokken was bij dit grote moment. En dat hij zal juichen voor hun. Ja,
ja, maar dan ik denk wel dat het gedeelte fabrieksteam, dat de hele Formule 1 aangesproken heeft. Meer dan dat een team op persoonlijke titel. Een privateer, zeg maar. Ik denk wel dat echt verschil maakt. Want je weet nu gewoon, oké, Cadillac is zo groot, die gaan niet zomaar een nederlaag accepteren. Die willen natuurlijk gewoon groot worden binnen de Formule 1. Anders begin je niet hieraan. Net als dat er Renault hier altijd aan begonnen is zeggen, wij willen gewoon winnen. Is het schokkend genoeg dat zij nu zeggen, als fabrieksteam, als motorleverancier, stoppen we ermee? Ze hebben natuurlijk al omgedoopt tot Alpine, dat het Renault-merk steeds meer op de achtergrond verdwijnt.
Ja.
Daarom kan de Formule 1 best goed een extra fabrieksteam weer gebruiken. Dus ik vind dat een logische stap. Jammer dat die het volledige Andretti naam draagt, want dat heeft hij ergens wel verdiend, vind ik.
Ja.
Zou ik ook echt als toevoeging voor de Formule 1 hebben gezien hoor. Als het echt gewoon de naam Andretti had gedragen. Ja. Maar ja, ik ben ook van mening, de naam Cadillac is ook echt een verrijking. En het is gewoon fijn om te zien dat er weer een Amerikaanse constructeur meedoet. Ja. En dan bedoel ik vooral ook gewoon een motorleverancier, een fabrieksteam.
Ja.
Want het is wel heel lang geleden dat we dat eigenlijk voor het laatst hebben gezien. Dan heb je het eigenlijk over Kijk je op korte termijn, dan heb je het eigenlijk over Ford wat in de Formule 1 zat. En ja, dat was eigenlijk de voorloper van Red Bull. En dan had je het over Jaguar. Dat was eigenlijk een Amerikaanse inzending die natuurlijk ook gewoon onder Engelse vlag reed.
Ja, en dat is alweer even geleden.
Dat is zeker wel even geleden. En ja, heb je het echt over een Amerikaans team, dan is dat heel erg lang geleden.
Ja, hoe lang zal het duren voordat...
Vraag, is er eigenlijk een Amerikaans fabrieksteam geweest?
Ja, dat durf ik zo ook eigenlijk niet te zeggen. Nee. Ik heb wel mooi nieuws voor Arie. Mick Schumacher heeft namelijk gezegd dat hij bij Cadillac gaat rijden. Cadillac heeft alleen gezegd, nee, hoeft niet. Sorry, ik zag even een meme voorbij komen toen ik net eventjes statements aan het zoeken was.
Hoe lang zal het duren, jongens, voordat Gene met Cadillac aan de lijn hangt en zegt van, hey, die motor die jullie gaan leveren, die willen wij ook. We willen jullie voorvleugel, we willen jullie ophanging, we willen jullie versnellingspak, we willen jullie... Dat is eigenlijk wat ze nu bij Ferrari doen, dat ze dat gewoon zometeen bij Cadillac gaan doen.
Ja, kijk, Haas wilde natuurlijk ook. Hè. Die waren natuurlijk altijd uit het Amerikaanse team.
Ja.
Maar eigenlijk was het natuurlijk gewoon een Ferrari met een Amerikaans stickertje erop.
Precies.
Dat is natuurlijk wat het was. Ik kan me wel voorstellen dat natuurlijk wij zijn een Amerikaans team, er nu wel echt af is. Hè? Want iedereen krijgt nu ook wel door. Cadillac is zometeen het echte Amerikaanse fabrieksteam. Ja, ik kan me voorstellen dat ze best de samenwerking willen daarin.
Maar niet kunnen ze ook, lopen, hè?
Kunnen ze ook Cadillac een heel deel moet zich,
ja, maar Cadillac moet zich eerst nog maar eens gaan waarmaken. Eerst als team met klantenmotor. Tuurlijk, van en dan vervolgens nog eens een keer als ze een eigen motor hebben.
Maar het heeft voor Haas wel meerwaarde om daarover te filosoferen en uiteindelijk misschien zelfs te gaan doen. Want ja.
Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook hun hele Engelse operatie, hè, Haas, want ze hebben natuurlijk ook nog een deel. Ze zitten deels in
Italië.
In Italië, ja. Sorry. Dat kan je dat natuurlijk wel stopzetten en kun je echt ook een Amerikaans team worden. Hè, gewoon je hele operatie vanuit Amerika runnen met een Amerikaanse motor. Ja, dan ben je dan echt een Amerikaans team natuurlijk.
Ik zie ze toch meer de samenwerking uitbreiden met Toyota. In plaats van dat zij zich zullen richten op Cadillac.
Sorry. Ja, dat heb ik ook helemaal vergeten. Ja.
Dan willen ze een geduchte concurrent zijn van Cadillac.
Gene zegt van, er is nu al een Amerikaans team. Nu is het voor mij geen droogbrood meer te verdienen. Ik verkoop de hele boel aan de hele toko aan Toyota. En kom maar door met jullie eigen nog een fabrieksteam.
Of aan Andretti.
Dat is wel echt grappig.
Nee, maar ik kan me wel voorstellen natuurlijk dat dit wel voor Haas wel best wel een klap kan zijn. Want ze waren natuurlijk het enige Amerikaanse team. Je hebt ook de Haas-tribune op Kota en zo. Dat wordt natuurlijk zometeen wel... Daar gaan ze natuurlijk flinke concurrentie krijgen. Want Cadillac met het monsterbudget wat ze natuurlijk vanuit General Motors daar tegenaan kunnen keilen. Dat is natuurlijk... Daar kan Gene met zijn... Weet dat? Met zijn boerenapparatuur allemaal niet tegen opboksen.
Nee.
Ja, interessant, denk
interessant,
ik.
Interessant, ja, precies.
Ja.
De toekomst zal het zeggen.
Exact. Dat is in 2026. Eerst maar eens door naar volgende week, want we zitten weer in de triple header. Gewoon komen uit de ene, een paar weken pauze en we gaan weer door met de tweede. Vegas gehad, we gaan nu naar Qatar. Verstappen met een kater naar Qatar. Zeg het maar, jongens. Nou,
heb je lang over nagedacht, Jordi, of niet?
Nee, ik heb gewoon gejat wat Verstappen gisteren grapte. Wat is jullie top 3? Want we hebben weer een sprintweekend, maar ik focus nu even op de hoofdrace. Wie denken jullie, die gaat het goed doen komend weekend?
Nou, ik denk dat Verstappen dit weekend begint met een taakstraf bierdoppen vegen. Want volgens mij mag je nog steeds niet met alcohol in je hand de pers te woord staan. Dus daar zal hij vast wel weer een douw voor krijgen ergens een keer.
Hallo, dit is een officiële sponsor van de Formule 1, hè?
Ja, 0.0.
Het is de Formule 1 Heineken Las Vegas Grand Prix, dus...
En dat was definitely geen 0.0.
Nee.
Dus dat... ik vind het prima, hoor. Ik heb daar helemaal geen enkel probleem mee, maar... als ze de pik op hem hebben, dan pakken ze hem erop. Maar ik denk, vooruitkijkend... misschien dat de Renaults nog wel wat kunnen... als ze die motor nog even op 140% zetten. Ze hebben een nieuwe erin moeten steken... dus die kan weer wat extra vermogen produceren. Maar ik denk dat Ferrari het goed gaat doen. Ik zeg Leclerc, Verstappen, Sainz.
Harry.
Ik ga ook eigenlijk ervan uit dat Ferrari vooraan rijdt. Ik zeg Leclerc, Verstappen, Sainz.
Zijn we het eens, Harry?
Zijn jullie het nou een keer eens?
Stop de opname, jongens. We zijn het eens.
Oh, nou. Ja, ik denk dat we gepiekt hebben.
Ja, dat denk ik ook.
Jeetje. Een keer geen discussie. Tering. Oké. Okay. Dan ga ik voor Leclerc, Verstappen.
Sainz.
Ja. Of nee, Russell. Ik ga voor Russell. Oeh. Nee, Norris. Norris. Ja? Leclerc, Verstappen, Norris.
Weet je het zeker?
Hebben we het over de sprint of hebben we het over de...
Nee, hoofdrace.
De Grand Prix natuurlijk. Hoofdrace, oké.
Okay. Nee, hoofdrace. Oké, Leclerc, Verstappen, Russell. Punt. Dat is het. Oké. Okay.
We voeren de druk op Leclerc op, jongens.
Ja, inderdaad. Wederom een historisch weekend voor ons kleine kikkerlandje. Met wereldtitel nummer 4. Volgende week maar eens kijken of Verstappen er dan nog een overwinning bovenop kan zetten. Ik verwacht het niet. Of wij verwachten het alle drie niet. Maar we gaan het zien. Uiteraard na de Grand Prix van Qatar ook weer een nieuwe Grid Talk Formule 1 podcast. Heren, bedankt en graag tot volgende week. We'll